En in 2 Samuel waren wij in hoofdstuk 24. Bij het laatste vers feitelijk. David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer den lande verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. En daarna was David oud en bedaagd. En toen werd het wat ingewikkeld, maar toen moest er een opvolger geregeld worden. En dat staat meteen boven het volgende hoofdstuk, dat is 1 Koningen 1. Salomo tot koning gezalfd. Het had wat voeten in aarde, zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk ook niet, want het werd in ommezien. Werd dat snel even geregeld. Dat is iets als de wissel omleggen, want anders zou Adonia koning geworden zijn. Ik dacht dat hij in aanmerking kwam. Maar zo gaat dat bij een erfenis en bij opvolging. Dan is er enige strijd in de familie enzovoorts. En in die dagen hoef je daar geen commissie voor aan te stellen of een volksraadpleging te houden. Maar dan bepaalde de koning gewoon aan wie hij zijn bezit vererfde. Namelijk het hele land, het hele koninkrijk, want het wordt geacht privébezit te zijn van de koning. Dat dacht Willem I hier in Nederland ook. En dat is maar goed ook, anders was er van Nederland helemaal niks terechtgekomen in die dagen. Maar u kijkt uw geschiedenisboeken nog maar even na hoe dat zit. Hè. Het wordt hem achteraf uiteraard kwalijk genomen. Maar hij zei, als die regering daar in Den Haag toch niks doet, dan bepaal ik bij koninklijk besluit. En hij zette een stempel of zoiets. En dan was het weer geregeld. En tot vandaag wordt hem dat kwalijk genomen. Ook dat hij het verschil niet kende tussen de staatskas en zijn persoonlijke financiën. Maar strikt genomen, daar is ook geen verschil tussen. Maar ik heb nooit gehoord dat hij een speedboot kocht trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar wij waren dus aan het eind van deze geschiedenis, echter de uiteenzetting hier van 2 Samuel heeft zijn logische vervolg eigenlijk niet eens hier. Niet in 1 Koning 1, hoewel je het hier zo verder leest, maar je zou het eerst verder moeten lezen in 1 Kronieken, hoofdstuk 21. Over hoe dat zit met die boeken. Koning en Kronieken, daar hebben we het nog wel een keer over, denk ik. Maar in 1 Kronieken 21, nou ja, in het algemeen, in 1 Kronieken vind je ook geschiedenis van David in hoge mate. Hetzelfde als wat wij in 2 Samuel gelezen hebben. Hier en daar met een wat andere formulering en waar dat van belang was. Of althans waar ik dacht dat het van belang was, hebben wij het ook opgezocht. Dus doe maar. Daar heb ik niks aan toe te voegen feitelijk. Maar in 1 Kronieken zijn wij in hoofdstuk 21 dan. Daar komen wij dan terecht. Want wij krijgen daar de geschiedenis van de volkstelling. Dat was dus wat besproken werd in het laatste hoofdstuk van 2 Samuel. Waar boven hoofdstuk 24 vers 15 staat, pest in Israël. Wat zei je, corona? Nou ja, zoiets. Een of andere ik kan niet meer op het woord komen. Een of andere influenza in elk geval. Beïnvloedende, in het Nederlands dan maar, zaak. Influenza, dat is gewoon griep, maar het is eigenlijk elke besmettelijke ziekte als je het gewoon taalkundig beschouwt, hè, dat woord, hè, influenza. Wij hebben tegenwoordig influencers, dat zijn mensen naar het schijnt, die injecteren ons ook met van alles waar we dood aan gaan. Maar goed, allemaal influenza. Pest heet dat in de Statenvertaling altijd. En dus uitgebreider pestilentie. Maar het staat inderdaad ook boven 1 Kronieken 21. Het gaat over dezelfde geschiedenis. We hebben ze ook enigszins naast elkaar gelegd. En de geschiedenis komt op hetzelfde uit. Want het eindigt ook met dat David een offer brengt. Dat is vanaf vers 26 van 1 Kronieken 21. Toen bouwde David aldaar de Heer een altaar. Hij bouwde aldaar de Heer een altaar. En hij offerde brandofferen en dankofferen. En als zij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En enige schriftplaats opgezocht waaruit blijkt dat dat de normale gang van zaken is. Nee, niet de meest voorkomende. Dat las ik laatst. Normaal betekende wat het meest voorkomt. Terug naar normaal is terug naar, weet u wel, in dat soort jargon. Maar dat klopt helemaal niet. Normaal is de norm. En wat het meest voorkomt, is dat men van de norm afwijkt. Sorry, maar dat is echt zo in de praktijk hoor. Maar het normale, dat is in overeenstemming met de norm. Dat is wat het is. Nou ja, toen bouwde David aldaar de Heer een altaar en dat de Heer daar vuur op geeft, dat is de norm. Dat dat niet alle dagen meer hoefde, is omdat het vuur aangehouden bleef branden. Ik heb u dat laten zien, hoe dat gaat. Er waren incidentele gelegenheden waarbij een offer gebracht werd en waarbij de Heer vuur gaf uit de hemel. Te beginnen in Genesis 4, toch? Bij Kain en Abel. Daar staat het er echter niet bij. Maar bij andere gelegenheden staat het er wel bij, zoals bij daar op de Karmel, bij Elia, weet u wel, we hebben het er allemaal over gehad, dus ik hoef het eigenlijk niet meer te vertellen. Bij Abraham, bij gelegenheid, wordt dat zo vermeld. En natuurlijk bij de inwijding van de tabernakel en later nog bij de inwijding van de tempel. En het idee is dat volgens de norm, dat wil zeggen in dit geval volgens de voorschriften, want het is onder de wet, dat vuur van het brandofferaltaar altijd brandende moest gehouden worden. En voor zover er vuur kwam op het reukofferaltaar of zelfs vuur van de gouden kandelaar enzovoort, het kwam allemaal van datzelfde vuur van het brandofferaltaar dat geacht werd nooit uit te gaan. En daarom deed men 24-7, deed men dienst continu, alle dagen, ten allen tijden. Heb je dat nog? En ik meen, maar ja, soms vergis ik me, gooi ik wat door elkaar. Maar ik meen te weten dat Aaron had 4 zonen. Komt hier later nog aan het orde. Maar goed, Aaron had 4 zonen, maar 2 daarvan die brachten vreemd vuur op het altaar en moesten dat met hun leven bekopen. Die speelden met vuur, zeg maar. Hè? Dan,
hè?
Ja, en toen bleven er nog maar 2 over, want hij had 4 zonen en 2 speelden met. En toen bleven er nog maar 2 over, dat waren Aaron en Itamar, ja. Aaron en Itamar, en dat waren dus de 2 takken van de zonen van Aaron die overbleven. En bij gelegenheid, we hebben het daar ooit over gehad, want bij gelegenheid blijkt het hoge priesterschap te berusten niet bij de tak van Eleazar, maar bij de tak van Itamar. En dat is die Eli uit het begin van boek Samuel, zal ik maar zeggen. Weet u wel, dus even overgesprongen naar de andere tak enzovoort. Over die beide takken lees je later nog, misschien wel hier in Kronieken, want ik kan het allemaal nooit. Oh ja, ik hoef maar een bladje om te slaan, zeg. 1 Kronieken 24 is dat. De zonen van Aaron waren de verdeling daarvan was, de zonen van Aaron waren Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Maar Nadab stierf en Abihu voor het aangezicht hun vaders en ze hadden geen zonen. Want het was vanwege dat vreemde vuur enzovoorts. En Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt, die 2 die overbleven. En daaruit ontstaan dus 2 takken van deze Aaronitische familie. Nou goed, daar hebben we het ooit wel weer eens over. Maar het gaat er nu om dat David bracht 1 offer aldaar. Dat wil zeggen op de dorstvloer van Arauna. die trouwens hier in 1 Kronieken Arnon heet. Dat scheelt één letter, dat is maar hoe je dat spelt. Dat doet er ook weinig toe. Het hangt er vanaf of je het een Italiaan laat uitspreken of een Fin, zoiets. Arone, Arnon. Aldaar bracht hij een altaar, wat niet gebruikelijk was, omdat het brandofferaltaar in die dagen stond in Gibeon, met de hele tabernakel feitelijk, behalve dan dat de Ark des Verbonds, zoals we eerder gezien hebben, inmiddels was overgebracht naar Jeruzalem. Maar het was alleen de Ark des Verbonds. En dus lees ik het weer. Vers 26 van 1 Kronieken 21. Toen bouwde David al daar, op de dorsvloer van Arnon, dan wel Arona. Hij bouwde daar een altaar over de samenhang tussen de naam Arnon of Ornan, dan wel Arona en Aaron. Hebben wij dagtik gehad? Leek mij dat, ik herinner mij dat niet, maar ik dacht dat dat zo was.
Orion.
Ik heb zelfs Orion genoemd, ja. De lichtdrager. De brenger van het licht. Ja. Dan verwijs je natuurlijk naar het woord van God in het algemeen. En misschien de wet, maar het gaat om de plaatsing van het licht. Gods woord, Gods licht, Gods waarheid is nedergezonden en is bewaard geworden op deze plek waar de tempel gebouwd werd. Hebben jullie dat nog? Hij heeft daar zijn domicilie gekregen. Vandaar dat tot de lengte van jaren en in ieder geval tot in het Nieuwe Testament aan toe het woord van God bewaard, bestudeerd en gepredikt werd in de tempel. Dat is dus hier. Die paar vierkante meter of wat het maar was dan. Hè? Die plaats. Ja. David bouwde al daar een altaar. En de Heer zei, vers 27, tot de engel, dat noemen wij de verderfengel, weet u wel, die rondging met die besmettelijke ziekte. Dat hij zijn zwaard, en daarmee deze plaag, weder in zijn schede steken zal. Natuurlijk is dat beeldspraak, maar het is een hele mooie. Literair voorkomen verantwoord, denk ik altijd. En tezelfde tijd, toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. En Jebus, dat weet u nog steeds, hè? Dat is de oorspronkelijke aanduiding van Jeruzalem. Zo offerde hij aldaar. En de klemtoon ligt op aldaar. Zo offerde hij hem aldaar. Dan weten wij zeker dat daar de klemtoon op ligt, want dat blijkt uit het volgende vers. Het is leuk, hè? Als je het volgende vers niet leest, zou je dat niet weten. Maar daar gaat het om. Het gaat om de locatie. Want de tabernakel des Heren die Mozes in de woestijn gemaakt had, dat je niet vergist welke tabernakel, welke tent, hè? Die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des brandoffers, dat is het koperen brandofferaltaar, die instellingen, voorschriften, was te der tijd op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt door het zwaard van de engel des Heren, dus vanwege de maatregelen, zal ik maar zeggen, of hoe je dat maar noemen moet, kon hij daar niet naartoe. Ja, je kunt filosoferen over wie dat bepaalt, of dat kan of niet, maar het staat er gewoon zo. En in plaats van te offeren op in Gibeon op het oorspronkelijke brandofferaltaar, dat inmiddels dan toch een jaartje of 600 oud was, volgens mijn beste weten, berekening, bouwde hij dus op de dorsvloer van Arnon, Ornan, Arona en altaar. David kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En David zeide, Heer, zal het huis Gods des Heren zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Dat wil zeggen, dat brandofferaltaar daar uit Gewiel moet alsnog hier naartoe komen. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou ja, wat er in de praktijk gebeurt is precies met het brandofferaltaar van 600 jaar oud, dat weten wij ook niet. Wij weten wel dat er een nieuw altaar gebouwd is geworden voor de tempel. En hetzelfde geldt voor het koperen wasvat, want het wordt in de Bijbel beschreven, afmetingen daarvan enzovoorts. Dus het is toch nieuw, maar dat nieuwe dat kwam dan toch heus in dezelfde positie of in de plaats van het oude. Waarom dat zo is? Ach, het is net zoiets als het hele nieuwe verbond, dat kwam in de plaats van het oude verbond, maar het is wel dezelfde plek. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, het een gaat weg, het ander komt ervoor in de plaats. Ja, het is niet maar een vervanging, maar het is op een of andere wijze een soort voortzetting tegelijkertijd. Maar op deze plaats, zodat het echt niet mis te verstaan is, maar ik heb u, dacht ik, vorige keer ook al enige keren daarvan gelezen, dat er uitdrukkelijk in de Bijbel geleerd wordt dat deze locatie, het is die dorpsvloer waar de tempel gebouwd zal worden, en specifiek met de verwijzing naar het brandofferaltaar, niet naar de Ark des Verbonds, dat staat er niet bij. Oh ja, die kwam daar ook. Maar ik stel me zo voor dat de hele locatie van de, het hele areaal van de tempel heel wat groter was dan alleen de dorpsvloer van Arauna. Zodat tot vandaag er een discussie bestaat, niet dat ik eraan meedoe of zo, maar er bestaat een soort discussie over de vraag dat op die dorpsvloer of daar nou de Ark des Verbonds terechtgekomen is, want dat is toch eigenlijk het belangrijkste attribuut van de tempel of tabernakel, of het brandofferaltaar dat in de voorhof stond. En ik moet u eerlijk zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Ik kan alleen zeggen dat het brandofferaltaar vermeld wordt. En aan de andere kant, maar waarschijnlijk heb ik u dat al wel eens verteld, aan de andere kant, voor zover wij nu op die locatie gaan kijken, is daar inderdaad een betrekkelijk vlakke rotsvloer, rotsbodem. Je kan hem niet missen, want ja, ze hebben daar een koepel overheen gezet en die heet nou eenmaal zo, de Dome, de koepel, de Dome of the Rock. En inderdaad, ik ben er geloof ik maar één keer in geweest, omdat ik er spijt van zou krijgen als ik het niet zou gedaan hebben. Dat is de enige reden geweest eigenlijk. Want ik was helemaal niet nieuwsgierig, maar toch. Maar er één keer in geweest. En wat daar binnen is, ja, is inderdaad toeristen op blote voeten toen. En verder alleen maar zo'n kale rots. En of dat het dorpsvloer van Arauna was, ja, ik denk het wel. Maar er is een andere kant van het verhaal, vandaar dat die discussie nooit ophoudt. Dat is dat Flavius, bijgenaamd Josephus, of was het andersom? Josephus, bijgenaamd Flavius, daar is ook discussie over namelijk, of het, hoe je dat moet zeggen. Flavius Josephus of Josephus Flavius. Gek is dat, hè? Ik was kort geleden nog in Oost-Duitsland. En dan zie je op alle borden, reclameborden en zo, daar zie je ook namen van mensen en van bedrijven. En daar staat eerst de familienaam en dan pas de voornaam erachter. Hè? Die doen het precies andersom. Die noemen eerst de familienaam, daarna de voornaam. Dus dan ben ik Klein Hanenveld, comma Albert. Dat is daar gebruikelijk. Kom, Nick Jurgen, dat was mijn klarinettenmonteur daar. Kom, Nick Jurgen. Maar bij ons heette Jurgen Komnitz, ze wisselen dat om. Dus ik vind het flauw om te zeggen Flavius Josephus of Josephus Flavius. Maar als je met de mode meegaat, dat doe ik niet. Maar van mijn leven niet. Maar soms is het toeval, maar ga niet met de mode mee. Dan zou ik moeten zeggen Josephus Flavius. En dat is omdat men tot gisteren of weer gisteren zei Flavius Josephus. Maar goed. Maar u weet wie dat is toch of niet? Dat was die man, die een Jood, die voor de Romeinen werkte en verslag deed van de veldslagen van de Romeinen. Waaronder dus die van de verwoesting van Jeruzalem. Wat toch een merkwaardige situatie is voor een Jood. Die zich dus bevond in het Romeinse legerkamp, die daar verslag deed, Want die politici en die militairen die wilden dat er verslag gedaan wordt. Die wilden in de geschiedenisboeken. En die schreef Flavius Josephus dan, hè? Josephus Flavius. Die schreef, en die heeft ons nogal dikke werken nagelaten. Ook over de Bijbel. Hij was een historicus uit zijn dagen. Ook over wat wij Bijbelse geschiedenis noemen. Maar kennelijk had hij ook andere bronnen dan alleen de Bijbel. En sommige dingen die we in de Bijbel niet kunnen plaatsen, kunnen we alsnog plaatsen omdat we van hem een verslag hebben erover. Dan zeggen we, oh, nou begrijpen we wat dat betekent daar in de Bijbel. Nou goed, en die heeft verslag van het een en ander gedaan. En die zei dat in die dagen, na de ballingschap, in de tempel van, die we noemen de tempel van Ezra, en de Joden noemen het een fase later de tempel van Herodes, uit de dagen van de Heer Jezus, die was toen alweer gerestaureerd namelijk door Herodes, dat daar geen Ark des Verbonds stond in het Heilige der Heiligen achter het voorhangsel. Er hing wel een voorhangsel. Of dat het oorspronkelijke voorhangsel was, ik denk het niet. Ik denk dat ze later het nieuwe gebreid hebben, of geweven en geborduurd hebben. Maar goed, er was er wel een, want hij scheurde van boven naar beneden, staat er. Heb je dat nog? Toen de heer stierf, voorhangsel. Maar daarachter was niet de Ark des Verbonds, daar was een steen. Volgens FJ, een steen. Nou, dan moet het of een specifieke steen geweest zijn, maar hoe kom je eraan? Of het was gewoon de rotsvloer van de top van de berg. Ja, we praten nou sowieso al over verschillende tempels, hè? Ik kan me voorstellen dat in de dagen van Salomo het brandofferaltaar stond op wat wij kennen als de dorsvloer van Arauna, omdat het hier staat, toch? Het gaat niet om de meter nauwkeurig, dat weet je niet, maar dat is de enige associatie die we hebben, die dorsvloer van Arauna. Hier zal de brandofferaltaar staan, dat zou best kunnen, maar het kan ook best dat men daarna bij de herbouw van de tempel, want wanneer was dat, 500 jaar later of zoiets, dat men bij de herbouw van de tempel dat anders ingericht heeft. Kan met gemak, het is te groot genoeg. En zeker na de restauratie door Herodes. Precies weten wij dat niet. Dus ik laat het daar ook verder maar bij. Mij maakt het ook niet uit, want de hoge berg dan wel een rots is sowieso een messiaans symbool. En dat is de Ark des Verbonds ook. Dus doe maar. Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal beeldentheorieën sinds Indiana Jones. Zijn er natuurlijk allerlei, en was zo wat figuren trouwens, zijn er allerlei, natuurlijk de romanschrijvers, de historische romanschrijvers hebben er van alles van gemaakt. En natuurlijk zijn die dingen verborgen geworden ergens en kan men daarnaar op zoek, want je moet toch op zoek naar de Heilige Graal. En wat is dan de Heilige Graal? De Ark des Verbonds, de beker, het avondmaalsbeker van van Jozef, die andere Jozef van Arimathea, of eventueel de steen van uit Bethel enzovoort. En dan heb je ook nog de steen waar het water uit stroomde, water uit de rots, de steenrots die volgde, suggererend dat die steenrots waar het water uit kwam ook een losse steen was. 1 Korinthe 10 is het, hè? De steen, ze dronken al uit dezelfde steenrots. Die volgde staat erbij. En dan kijk je net na bij Flavius Josephus. En dan die beschrijft inderdaad dat die steen en gewoon achterna kwam in de woestijn. Was een losse steen. Maar het staat in de Bijbel. Ja, een wonder was het sowieso, dus ja, dat die stenen ook nog meeliep of vloog. Ik weet het ook niet. Maar daar zijn dus ook nog de vragen, waar is dat ding dan gebleven? Enzovoorts, ja, dus, en hoe meer daarover gefilosofeerd wordt, hoe moeilijker het wordt, hè? Want je krijgt dan dus weer een theorie en weer een theorie. En als jij dan weer niet hebt, moet je eerst aantonen dat al die anderen niet deugen, enzovoorts. Ik was trouwens, ik weet niet eens of ik nog... Ja, in mijn aantekeningen zal ik het wel terug kunnen vinden. Maar ik was zomaar ineens, was ik ergens in Wales, midden in een bos. Er was verder ook niemand, een smal paadje enzovoort. En daar was dan een dichtgemetselde grot. Als je goed keek, kon je het zien. Maar het is dat ik het wist, dat het daar moest zijn. Maar doe maar. En daarachter, ja, niemand wist wat er eigenlijk achter was en waarom het dichtgemetseld was. Maar de suggestie was één, dat het kruis daar bewaard werd. Het kruis van Jezus. En de andere was toch echt weer dat de ark daar bewaard werd, hè? Ergens in Wales. Of er argumenten voor zijn, of het waarschijnlijk is, dan heb je zo weer een boek vol. Echt wel. Of het zo is... Nou, ik denk het niet, maar er zijn nog een paar van die plaatsen. Ik denk het ook niet, nee. Ik heb niet zo lang geleden nog eens een boek gelezen over de Ark des Verbonds, die dan ergens verstopt zou zijn, ergens bij Jeruzalem in de een of andere grot, dus een lang verhaal. En als dan puntje bij paaltje komt, dan bij het onderzoek, dan wordt het afgebroken. Maar de schrijver, of wie het maar was, die heeft dan toch die Ark gezien. Maar dat blijkt dan in een visioen geweest te zijn. Zo eindigt dan zo'n boek. Ja, dat schiet ook niet op. Ja, dan denk je dan gaat het komen, want hij weet het zeker, hij heeft het zelf gezien. Ja, maar dat is dan nadat de hele zaak plat gegooid was, ze mochten er niet meer bij. Voor verdere opgravingen of onderzoekingen enzovoort, maar dan heeft hij toch als het ware in het geestvervoering enzovoort. Ja, daar kun je misschien mee terecht in de Pinkstergemeente, maar dat kan ik rustig zeggen, want die bestaan niet meer. Hè? Die heten nu allemaal evangelisch. Dus nou weet je toch niet meer over wie het gaat. Dus ik kan het rustig zeggen. Maar ja, dan weten ze toch zeker dat het daar ergens is. Nou, ik denk het niet, nee. Maar toen maar. Ik denk dat het ding sowieso niet meer bestaat. De Ark des Verbonds. Waarom zou iemand het ding bewaren? Je kan 100 redenen bedenken, bij wijze van spreken, waarom men hem zou vernietigen. Maar waarom iemand, een vijand van het Joodse volk zelfs, hem zou bewaren, zou toch zonde zijn, dat is kapitaalvernietiging. Je hebt daar een kapitaal in handen en je stopt het weg. Dat doe je toch niet? En de Joden zelf, alsof die hechten, dubbele punt... aan de dingen van de in het verleden, alsof die hechten aan de dingen des Heren. Dat is het, juist daar hechten ze helemaal niet aan. En daarom werden ze in ballingschap weggevoerd. Kon ze helemaal niks schelen. Ze geloofden er niet in. Dat was het. Want judaïsme, Joodse religie enzovoort, orthodox judaïsme, dat bestond heus niet in de dagen van Jeremia en Nebukadnezar. Dat is het nou juist. Dat proberen ze ons wijs te maken. Men doet alsof. Vooral de Joden doen dat. Maar christenen doen dat ook. Maar het was niet zo. Dat is pas ontwikkeld daarna. Maar ja, toen was de ark al weg. Was de tempel weg. Was Jeruzalem verwoest. En het judaïsme is trouwens sowieso gebaseerd. Met al zijn rituelen. Gebaseerd op het idee dat er geen tempel is. En geen Jeruzalem. Dat is het. Dat is natuurlijk de verklaring voor die gebruiken en dat verklaart ook waarom die gebruiken dus eigenlijk is in het algemeen dikwijls in strijd zijn met de Mosaïsche instellingen. Het kan namelijk niet. Dat er inmiddels wat veranderd is een beetje en zo in de loop der tijd, ja dat is zo, maar goed. Maar goed, maar die maar weer even terzijde. David zegt, hier zal het huis Gods des Heren zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En ik meen dat we er ook bij hebben stilgestaan. Dat het de plek is waar in de tijd Abraham Isaac offerde. Hè? Dat heb ik laten zien. Hè? Dat staat ook, wordt wel degelijk vermeld. Het is dezelfde locatie. Het is een specifieke locatie. Een markante plek ook in het landschap. Het hoogste punt bij Jeruzalem, feitelijk. Dat wil zeggen, voor zover je Jeruzalem rekent, want de Olijfberg is hoger. Hè? Steekt daar bovenuit. Ja. Nou, en dan staat er vanaf vers 2. En David zeide dat men vergaderen zou de vreemdelingen die in het land Israëls waren, de medelanders, de allochtonen, de vreemdelingen die in het land Israëls waren. En hij bestelde steenhouwers om uit te houwen stenen, welke men behouwen zou om het huis Gods te bouwen. Want die stenen, dat zijn geen tichelen, uiteraard. Het is natuursteen. En die worden uit de bergen gehakt, maar die moeten natuurlijk allemaal een soort, een gelijksoortige vorm hebben of iets. Dat moet in model gehouden worden. Dat doen steenhouwers. Die bestelde hij. Dat regelde hij dus allemaal. Daar konden ze trouwens ook meteen wel aan beginnen, want dat is nog niet de bouw van de tempel zelf, maar het is de voorbereiding van het bouwmateriaal. En dat is wat David nog gedaan heeft en wat hier beschreven wordt. En dan staat er ook, en David bereidde ijzer in menigte. Ik las vorige week nog iets over Jozef van Arimathea, die dan een graf voor zichzelf gehouden had uit de rots enzovoorts. En het hele boek door werd er steeds op teruggekomen dat Jozef van Arimathea niet alleen rijk was, maar dat hij ook een steenhouwer was, want eigenhandig had hij dan zijn, maar eigenhandig staat er niet, maar hij had eigenhandig had hij dan zijn graf steenhouwen enzovoorts. En dan denk ik, ja, kun je wel een boek schrijven over het een en ander, maar als je dit niet begrijpt, wat begrijp je dan eigenlijk wel? Hè? Dan word ik achterdochtig, hè? Wat begrijp je dan wel? Ik was trouwens, maar misschien heb ik dat wel eens verteld, ik was trouwens ooit in Zuid-Afrika bij iemand op bezoek. En die man, we zaten om de koffie of om de thee, weet ik het. Nou goed, en hij zei, ja, ik ben... Ja, met het huis ben ik nu wel klaar, maar ik ben nu gras aan het planten. Schoot ik in de lach, gras aan het planten? Ik zeg, hoezo gras planten? Ik ben gras aan het planten. Hij zei, ja, ik loop maar even mee. En daarbuiten was dus een zwarte... Ja, u had toch niet gedacht om blank, hè? En daar was buiten een... Ja... Was buiten een zwarte bezig met inderdaad van die grasplantjes, wat grovere gras is dat dan dat wij hebben, inderdaad aan planten. En daarna begreep hij ook dat het komisch was dat hij zei, ik ben gras aan planten. Maar later heb ik gemerkt dat zakenlieden sowieso zo praten. Ik doe dit en ik doe dat, maar dat doen ze niet zelf. Daar geven ze opdrachten toe. En soms regelen ze het niet eens, ze laten het zelfs anderen regelen. Die krijgt de opdracht, regel jij ze en zo. En dan zei ik doe dit en ik doe dat. U weet wel, die man, hoe heet hij ook alweer, Frits, heet die Frits? Nee, die van Eert, die van de Jumbo, weet u wel. Zijn gedacht zien wat die man allemaal doet. Nee, behalve kruidenierswaren verkopen en 24 uur races rijden. Weet ik veel. Zakkenvullen doet hij ook, ja. Schappenvullen doet iemand anders weer. Maar doe maar weer. Maar die doen wat. Maar ze doen het niet zelf. En wat als er staat David bereidde ijzer, dan betekent het ook niet dat hij zelf bezig was met ijzererts in het vuur te gooien, zal ik maar zeggen. En daar het ijzer aan te onttrekken en dat soort dingen meer. En daarna klaarleggen enzovoorts. Dat niet. Maar hij regelde het wel. Hij bereidde ijzer in menigte. Dat moet hij dan toch ergens vandaan gehaald hebben. In menigte. Dat wordt toch enigszins problematisch. Want hoeveel ijzer vind je eigenlijk in Eretz Yisrael? In ijzer? In het land Kanaan? Overvloeiende van melk en honing, maar dat is geen ijzer. Maar goed. Ijzer in menigte. Officieel is het ook de ijzertijd, hè? Nou ja, laat maar. Want men deelt de geschiedenis zelfs zo in, hè? IJzer. En daarna krijg je de bronstijd. Maar toe maar. En David bereidde ijzer in menigte tot nagelen aan de deuren der poorten. Dat zijn de spijkers. Hij moest spijkers maken. Nagelen aan de deuren der poorten. En tot de samenvoegingen, want het een en ander moest aan elkaar gemaakt worden. En iedereen weet, dat doe je met nagelen. Oh, niet noodzakelijk spijkers, het kunnen ook klinknagels zijn. Maar het zijn in ieder geval ijzeren verbindingen. Soms zie je ze uit de gevel van een huis steken. Die ijzeren pennen waar die aan de balken vastzitten, die in de muur verankerd zijn enzovoort. Ze met ijzeren ankers. En wat het maar is, maar ze hadden nogal wat nodig, hè. Voor de nagelen aan de deuren der poorten en tot de samenvoegingen. Ook koper in menigte. Zonder gewicht. En cederhout zonder getal. Nou ja, dan weet je tenminste waar het vandaan kwam. Want er staat er meteen achter. Trouwens, als je ceder zegt, dan zeg je meteen Libanon, toch? Ik weet niet waarom, maar dat is een bekende term, toch? De cederen van de Libanon. Want de Sidoniërs en de Tyriërs, niet de Mooren, dat is weer een andere psalm, hè? De Tyriër en de Moor. Maar de Sidoniërs en de Tyriërs, uit Sidon en Tyriërs, ja, dat zijn de grote plaatsen in aan de Libanon, want Libanon, dat is nu weliswaar de naam van een land, maar het is eigenlijk de naam van het gebergte dat min of meer langs de kust loopt. En het bewoonde land, dat is maar een paar kilometer breed tussen de bergrug en de kust en het strand. En dat heet de Libanon. En nu we het daar dan toch maar over hebben. Ja, wanneer moet ik het er anders over hebben, niet waar? Nu we het daar dan toch over hebben, de Tyriërs, de Sidoniërs en wie het maar waren, die stonden onder het gezag van een koning met de naam Hiram. Voor zover wij weten hadden zij ook rugnummers. Want ze heette altijd Hiram, naar het schijnt, althans lange tijd. Wie het maar was, als ze koning waren van Tyrus of Sidon, dan heette ze Hiram. Waarom ook niet? Als je koning bent van Egypte, dan heet je farao. En welke dan? Dat doet er niet toe. En als je koning was van de Filistijnen, dan heet je Abimelech. Toch? Dat zo is het in de Bijbel. Dat je niet denkt, wat die man oud zegt, die Hiram. Dat is waarschijnlijk alweer een opvolger, maar dat doet er niet toe. Maar David, dat hebben we eerder gezien. David had een verbond met die buren daar in het noorden. En dat waren toch bepaald machtige steden. Hoewel ze maar op een klein stukje land rusten. Namelijk net tussen de zee en de bergen, die paar kilometer hoog uit. En wat Tyrus betreft, zelfs niet eens aan de kust, maar van de kust op een eilandje voor de kust. Oorspronkelijk. Dus later uitgebreid naar het land. En nog later is het veroverd geworden door Alexander de Grote, die het aan het land heeft vastgeknoopt doordat hij een dam legde vanaf de kust naar het eilandje toe. En zo Tyrus, het oorspronkelijke Tyrus, innam en verwoestte. En sindsdien is dat aangesleept, zodat je er niet zoveel meer van kunt zien. Heb ik begrepen. Ik ben er niet geweest, ik weet het niet. Maar zo is het naar het schijnt. Maar dat doet er nou verder niet toe. Wat het toe doet is dat David een relatie had met die lui uit het verbond. Het was een handelsovereenkomst, zal ik maar zeggen. Dat had hij met Egypte trouwens ook. Maar zeker met deze steden aan de Libanon. Die trouwens, toen hij koning werd over alle stammen van Israël. Dus dat is minder dan 33 jaar geleden, dus nu, hè, dit tijdstip. En zijn paleis gebouwd hebben van cederhout. En sindsdien moet je bij het hout cederen van de Libanon, moet je meteen denken aan het Davidische koningshuis. Dat is een vreemde associatie. Ik heb het trouwens altijd, nou ja, altijd, vroeger, heel vroeger, heb ik daar altijd vreemd tegenaan gekeken. Hoe ceder van de Libanon nou een beeld kan zijn. Dat is een luxe probleem hoor. Ik weet dat vele mensen dat niet hebben. Maar ja, er zijn er niet zoveel die echt met de Bijbel zijn opgegroeid. Maar ik wel. Dus ja, je hebt dan een probleem. De Libanon. En dat is dan het Davidische koningshuis. Het heeft lang geduurd voordat ik het een beetje begon te begrijpen. Want ja, geschiedenis heeft me eigenlijk nooit geïnteresseerd. In ieder geval niet toen ik nog op school was. Maar later moet je wel, want ja, de Bijbel is geschiedenis, toch? En dan blijkt dat in die dagen weliswaar de geschiedenis, de wereldgeschiedenis, een groot rijk kent. Met name met betrekking tot handel, economische macht, een groot rijk, voor over de hele wereld. Alleen, dat schrijft men niet toe aan David of aan Salomo, maar aan de buurman, aan Iran. 1, 2, 3, 4, 5, Piet Mamas. Dat is het rijk van de Feniciërs. Hebben jullie dat nog? Daar schrijft men het aan toe. In de praktijk, want ik wil dat niet uitgebreid bespreken nu. Daar is niet zoveel aanleiding toe nu. Maar in de praktijk is het zo dat dat Fenicische Rijk in werkelijkheid geïnspireerd werd, geïnstigeerd werd, hoe zeggen ze het, door Israël. Dat wil zeggen door het Davidische koningshuis, door David en zeker door Salomo daarna. Dat de uitvoering daarvan, de praktische uitvoering daarvan, samenhing met de havensteden Tyrus en Sidon. Ja, want Israël had eigenlijk geen haven. Nou ja, een kleintje. Dat was Jaffa, Joppe, Jaffa. Je kent het uit Jona. Dat is een klein havenplaatsje in het gebied van, in het kleine gebied trouwens, van de stam van Dan. En dat klein was, dat het onder de maat was, blijkt onder andere ook uit het feit dat volgens de laatste hoofdstukken van Richteren de Danieten er vandoor gingen naar het noorden om daar zich een woonplaats, levensruim, te veroveren. Dat deden ze ook. Ze veroverden Laïs en ze noemden het voortaan Dan, in het uiterste noorden. En vandaar dat Israël, het land Israël, beschreven wordt als van Dan tot Beersheba. Heb je dat nog? Maar de verdeling van het land onder de stammen van Israël, die kent alleen een stuk van Dan rondom Jaffa, Joppe, Tel Aviv, zeg maar. Joppe, Jaffa is nu een buitenwijk van, nou ja, een onderdeel eigenlijk van Tel Aviv. Maar goed. Omdat het verdwenen hebben ze de sinaasappels daarna genoemd. Totdat wij om politiek correcte redenen niet meer Jaffa sinaasappelen mochten eten. Dus nu doen ze dat anders. Maar toen maar weer. Tja, ze raven al. Maar Israël had geen haven. En dus werd gebruik gemaakt van de havens van de buren. Daarom hadden ze er ook een overeenkomst mee. Dat is een goede handel. En bovendien, het wordt met name beschreven in verband met Salomo, die zeer ondernemend was, omdat hij toch geen oorlogen hoefde te voeren, kon hij zich wijden aan de cultuur en de economie. En dat is wat hij deed. En dus regelde hij een havenplaats in het uiterste zuiden, wat eigenlijk ook niet onderdeel is van het oorspronkelijke Israël, want dan ging die verder dan Beersheba, maar nog verder naar het zuiden kom je bij Eilat. Ezion-Geber, Eilat, bij de noordpunt van wat wij kennen als de Golf van Aqaba. Daar. En daar richtte hij een haven in. En van daaruit heb je dus toegang tot de Rode Zee. Naar de Golf van Aqaba uit de Rode Zee. De Golf van Aqaba is gewoon een uitloper van de Rode Zee, net als de Golf van Suez. Maar goed, Rode Zee uit en dan kom je in de Perzische Golf en weet je veel wat. En dan kun je dus naar de oost varen. En vanuit Tyrus en Sidon, havensteden, kun je varen naar de west. En zo voeren de Feniciërs, zegt men, de hele wereld over. Maar Fenicië is de Griekse naam voor de gehele oostkust van de Middellandse Zee. En kijk dan nog maar even op de kaart. Dan zul je zien dat het noordelijke deel daarvan, dat kennen wij als Libanon tot vandaag. Omdat het een land geworden is met die naam, Libanon. Het bovenste deel is trouwens Syrië. Maar, ja. Maar het zuidelijkste deel van die oostkust van de Middellandse Zee, dat is gewoon Israël. Met andere woorden, men vraagt zich echt af, eerlijk waar, ik heb wel een paar boeken onder dezelfde titel, de Feniciërs. Men vraagt er zich altijd af hoe het kan dat die Feniciërs van het ene moment op het andere zo ver ontwikkeld waren dat ze de hele wereld bevoeren en dat ze een alfabet uitvonden. Want het alfabet stamt uit Fenicië. Daarvoor had je alleen hiërogliefenschrift, spijkerschrift en wat dat was allemaal. Maar alfabet, dat wil zeggen voor elke klank één teken, in plaats van voor een woord of een hele zin. Een alfabet, dat we inmiddels afgeschaft hebben, omdat we het weer inruilen voor hiërogliefen. Omdat de vreemdelingen binnen onze poorten dat niet kunnen lezen namelijk. En sindsdien kunnen wij Nederlanders het ook niet meer lezen, het alfabet. Toch? Maar laat me zitten. Maar het alfabet schijnt uitgevonden te zijn door Feniciërs, voor wie men zegt, ja, dat was van oorsprong een normale volk. En ineens, ja, dat, hoe dat nou groot gegaan is, ja, evolutie zeker, men weet het niet. Maar ja, wij weten dat wel, omdat wij de Bijbel ook als historisch boek serieus nemen. Het waren wel Feniciërs, maar het was Israël. En de grote koning was niet Hiram van Tyrus, maar was David en zijn opvolger Salomo. En Salomo wordt geacht de meest wijze man uit het hele Oude Testament te zijn. Dus dan weet je wie het alfabet heeft uitgevonden. Heeft ontwikkeld of geïmplementeerd of hoe dat maar heten mag. En men noemt het Oud-Hebreeuws of Fenicisch. Maar het komt overeen met het Hebreeuws, behalve dan dat het Hebreeuws in de Heilige Schriften een specifieke vorm krijgt. Dat wil zeggen, de letters krijgen, zijn gestileerd geworden, zijn verder ontwikkeld. Dat kennen wij ook, want wij leren een beetje wild schrijven tegenwoordig, liefst in blokletters, wat we op school niet leren. Maar dan moet je formulieren in vorm in blokletters. Maar bij gelegenheid willen we toch wel graag dat schoonschrift. Hoe noem je dat ook alweer? Er zijn namen voor het, met dikke en dunne lijntjes enzovoort. En sierlijk en volstrekt overbodige krullen eraan enzovoort. Nou ja, het Hebreeuws is zo in elkaar gestoken. Dat wil zeggen het zogenaamde kwadraatschrift. Waarin onze Bijbels, Hebreeuwse Bijbels, gedrukt worden, zal ik maar zeggen. Dat is het Hebreeuwse kwadraatschrift. Maar daar drukt men geen kranten mee met zulke letters. Laat staan dat men ze zou schrijven. Dat is speciaal voor de heilige boeken bestemd. Hebben jullie dat nog? En voor de rest maakt dan ook de Israëlieten in het verleden gewoon gebruik van wat wij noemen Fenicisch schrift. Nou ja. Natuurlijk wordt er over gediscussieerd, want je raakt aan religieuze systemen en dan allerlei mensen worden dan ineens actief en denken dat ze op hun tenen getrapt worden enzovoort. Maar goed, laat maar zitten. Maar wat ik probeer te vertellen is als volgt. Waar haalde David eigenlijk dat ijzer vandaan en het koper? In menigte, het is gewoon grappig hoe het in de Bijbel vermeld wordt. Misschien roep ik dat nog wel even zo meteen. Moet ik zelf weer even zoeken. Ik kan u dat wel even vertellen, ja. Merkwaardig, dit is 1 Kronieken 22 vers 3. IJzer en koper in menigte zonder gewicht. Nou, voor alle duidelijkheid, en terwijl ik mezelf belachelijk sta te maken, ga ik toch even vertellen dat dat niet betekent dat koper geen gewicht had. En dan zegt u, maar dat staat er toch? En dan zeg ik, ja, dat staat er. Maar wat betekent dat? Als je zegt, kopen zonder gewicht. En betekent dat er geen weging heeft plaatsgevonden en dat het dus niet genoteerd is geworden. Waarschijnlijk ook omdat het niet zoveel zin had. Want al die nullen erachter, zal ik maar zeggen, zo'n heel getal, dat heeft geen zin. Gewoon, zo, hoor niet uit, daar was zat van. Dat was talloos. Zoals de sterren des hemels en het zand der zee. Koper in menigte, zonder gewicht. Maar het koper woog wel wat hoor. Dat begrijpt u toch, hè? Dat mag ik tenminste maar hopen. Dat hij dan... Maar er staat, er, kopen zonder gewicht. En nou voor de aardigheid. Vers 14. Zie daar, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des Heren bereid 100.000 talenten gouds. Nou weet ik niet beter dan een talent is gewicht. Maar ja, in mijn encyclopedieën komen niet zo ver. Die zeggen, één talent is 300 sikkelen. Well, waarschijnlijk zeg ik het niet goed nu, maar dat kan u zelf ook even nakijken. Eén talent is 300, maar 3000 sikkelen. Nou ja, ik geloof het meteen hoor. Maar hoeveel is een sikkel dan? Dat is zoveel mina. En één mina is... Eén mina, twee mina's, dolle mina, ja, mina's, dat vertaal ik met pond. En één mina is dan weer zoveel gera enzovoort. Ik geloof het meteen, maar nou heb je alleen nog maar cijfers, dan weet je niks. En in mijn encyclopedie wordt het omgerekend, dat is zoveel dollar. Ja, of het is F zoveel, zoveel gulden. Dat is uit het vorige millennium, of zoiets, weet ik het. En bovendien, wat gisteren zoveel gulden was, dat is vandaag heel wat guldens meer. En we zitten natuurlijk al jaren in de euro's. En ik weet wel, op de markt is je gulden een daler waard, maar je kunt op de markt met guldens niet betalen. Bovendien, wat de waarde van vandaag is morgen gekelderd. Dat doen ze omdat anders de cijfers van de economie er zo beroerd uitzien. En daarom worden je huizen worden meerder waard, elke dag. Enzovoort, betekent alleen dat je geld minder waard wordt, maar niemand gelooft dat, hè. Ik kan het wel roepen, maar dat betekent, geld is niks. Huis, dat is wat, dat heb je nodig om te wonen. En het wordt duurder en duurder en duurder. Dat kan natuurlijk niet, het huis is een huis. Dus als het duurder wordt, betekent dat je geld minder waard wordt. Maar ja, ze zeggen het gaat goed met de economie, want de huizen worden duurder. En de winstcijfers worden groter. Gaat goed met de economie. Wat een onzin. Dat is allemaal inflatie. Nou ja. Maar goed, ik weet dus niet hoeveel een talent goud is. Het is namelijk niet een hoeveelheid geld, een getal. Het is een gewicht.
34.000 gram staat hier achter in de
Bijbel. Kilo? Nee,
gram.
Nou ja, oké. Ik ga dat nog eens nakijken, maar wat ik ermee moet, weet ik ook niet. Het is, 100.000 vind ik genoeg, hè? 100.000 talenten goud. En talent is de grootste maateenheid, gewichtseenheid die ik in de Bijbel ken. Dus ja, 100.000, dit moet een verschrikkelijk kapitaal geweest zijn. Hoe komt hij daaraan? Waar komt al dat goud vandaan? Nee, wij kennen de goudmijnen van Salomo, toch? Of is het ook Indiana Jones? Ik geloof het wel. Maar ik gooi al die films door elkaar. Dat is de zegen van mijn leeftijd, dat ik het niet meer uit elkaar kan houden. Maar gaat op zoek naar de goudmijnen van koning Salomo. Ik denk dat ik weet waar ze zijn. Maar ik nou zeg Rhodesië, loop ik ook weer achter. Dus schiet allemaal niet op, hè. Zimbabwe. Maar, Zuid-Afrika. Maar... Doet er niet toe, want dat ga ik toch niet uitleggen. En als ze daarheen konden, ja, ze hadden toch die haven in... Maar dat was pas onder Salomo. Salomo. We zijn niet bij Salomo, we zijn er bij David. En David zegt tegen Salomo, want dat is wat hier gebeurt. David zegt tegen Salomo, mijn zoon, zie mijn zoon. David spreekt Salomo toe. En hij zegt... Dan in vers 14. Ik heb in mijn verdrukking, dat wil zeggen tussen alle bedrijven oorlogsvoering door en alle vluchtperioden en al wat het maar is, heb ik toch het een en ander geregeld. Zo van, ik heb in de loop van mijn leven wel strijd gevoed, maar tegelijkertijd heb ik ook alles verzameld wat nodig is voor de bouw van de tempel. En dat is jouw klus. Dus, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des Heren bereid 100.000 talenten gouds. Denk er nog even aan, dat huis des Heren, dat idee stamt uit 2 Samuel 7. En het hangt dus rechtstreeks samen met het huis van David. Het koninklijk huis. De dynastie die gebouwd zou worden. En terwijl het huis van David gebouwd wordt via Salomo, wordt dus het huis des Heren gebouwd via Salomo. Gaat parallel. En dus Salomo. Maar David zegt, ik heb bereid 100.000 talenten goud. En 1000 × 1000. In miljoen dus. Als je het letterlijk neemt. Talenten zilvers. En des kopers en des ijzers is geen gewicht. Staat er weer. Is geen gewicht. Zoveel is het. Want het is er in menigte, staat er dus nu nog weer achter. Maar het zijn dezelfde woorden feitelijk als uit vers 3. In menigte zonder gewicht. En ik heb ook hout en stenen bereid, doe gij er nog meer bij, enzovoorts. Nou, en dan heb je 1 Koningen, dat is verder terug. 1 Koningen 7. In het rechtstreekse vervolg van 2 Samuel dus. 1 Koningen 7, bij de bouw van de tempel onder Salomo, daar lees je in 1 Koningen 7 vers 47. En Salomo liet al deze vaten ongewogen, dat is de interpretatie van de vertalers, dat woord ongewogen. Salomo liet al deze vaten ongewogen vanwege de zeer grote menigte. En dus zonder gewicht betekent zeer grote menigte. En er staat er nog bij, en het gewicht des kopers werd niet onderzocht. Had geen zin. Waarom zou je daar een boekhouding bij houden? Kijk, ik heb nog eens ooit een paar jaar gewerkt bij de Jumbo, maar dat was voordat Van Eerta de dienst uitmaakte. Toen heette het nog Schuitenbouw. Ja, was dit niet in Woerden, maar in Bodegraven. Centra was dat, de Centra Kruideniers, weet u wel. En daar moest ik voorraadadministratie doen. Dat betekende toen nog gewoon ook voorraden tellen. Hè? Een pelletje suiker en een pelletje dit en de Konimax. Ik weet dus van alles over de kruidenierswaren, want ik heb die handel geroken en in mijn handen gehad. En, ja, dat is echt waar. En al die soorten koffie, goudmerk en zilvermerk en roodmerk en wat het maar was. Laat me zitten. En dat soort dingen weer. En dat is bijhouden. Hoeveel is er nog? En dan kijken van, hoeveel stond er vorige week? Hoeveel is er nu nog? Wat is de omzetsnelheid? En dan was er een formule, die hadden we daarvoor. En dan moest je dus zoveel bijbestellen. Want als het de omzetsnelheid dit was, dan moest de voorraad zo groot zijn. Zo klein mogelijk, maar het was nogal kritisch. Tegenwoordig doet de computer dat allemaal. Allemaal modellen en computerberekening. Tegenwoordig bestelt de computer trouwens ook, heb ik begrepen. Hoef je helemaal niet meer achteraan te lopen. Maar het punt is natuurlijk, waarom zou je dit tellen? Als het zoveel is. Alleen een gek als Dagobert Duk, die weet dat precies tot op de cent nauwkeurig. Hoeveel geld in zijn pakhuis ligt. Maar ja, het heeft geen enkele zin. En dat is dus wat er staat. En masse. En dan heb je 2 Koningen 5. Nee, ik zeg het fout. 2 Koningen 25, moet ik zeggen. 2 Koningen 25, vers 16. Dan ben je bij de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar. Wij waren dus nu aan het begin van de tempel, maar nu zijn we bij het eind van de tempel. En daar staat in vers 15, en de overste der trawanten nam weg de wierookvaten en de sprengbekkens, wat geheel goud en wat geheel zilver was, de twee pilaren, de ene zee, de stellingen die Salomo voor het huis des Heren gemaakt had. Het koper van al deze vaten was zonder gewicht. Ja, denken, nou, die vaten, het gereedschap van een tempel, zou je toch moeten kunnen wegen of zo. Maar nee. En wat de waarde daarvan was? Nou ja, tamelijk oneindig, dus. Het is niet. Maar let op de term. Speciaal in verband met het kopen, heet het, is zonder gewicht. En dan heb je later in 2 Kronieken 4. Of later, niet in de tijd, maar verderop in de Bijbel. Op bladzijde 451. In 2 Kronieken 4. Daar vind je in vers 18. En Salomo maakte al deze vaten in grote menigte, want het gewicht des kopers werd niet onderzocht. Dat is weer bij de bouw van de tempel. Zie je hoe vaak het er staat? Dat is toch opmerkelijk? Dan moet je toch opvallen een keer. En dan was ik er nog niet eens, want helemaal aan het eind, inderdaad, onder Nebukadnezar hadden we niet alleen 2 Koningen 25, maar ook Jeremia, die erbij was, die stond erbij en die keek ernaar. En die doet een verslag van, althans, het boek Jeremia doet een verslag van, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar toen maar. Jeremia 52. Daar staat in vers 20. De twee pilaren. De ene zee. Dat is een wasbak. Hè? De wasvat noemen wij het dan netjes. De twee pilaren. De ene zee. En de 12 koperen runderen. Die in de plaats der stellingen waren. Die de koning Salomo voor het huis des Heren gemaakt had. Het koper daarvan. Van al deze vaten. Was zonder gewicht. Dat is het koper. En dan hebben we altijd nog die andere dingen, het zilver en het goud. In zulke grote hoeveelheden, dat toch eigenlijk wel eens iemand op dat onderwerp mag promoveren. Waar in vredesnaam heeft hij die spullen vandaan gehaald? Want die kan je niet via internet zomaar bestellen, hoor. Toch? En Ofir, dat is waar het goud vandaan kwam, hè? In de Bijbel. Het goud van Ofir. Waar Salomo het ook haalde, waar het was. Dat is dus de vraag, waar ligt dat? Waar ligt dat en waar kun je zoveel goud vinden? Nou, er zijn bepaalde ruïnes. Ik noem altijd Rhodesië, want het staat in oude boeken van mij. Dat heette het land Rhodesië nog. Hoe heette het daarvoor eigenlijk? Cecil Rhodes, daar is het naar genoemd. Maar, hoe heette het daarvoor? Weet ik veel. Ik kan het toch niet uitspreken in het Koeterwaals, dan wel Swahili. Maar toe maar. Maar in Rhodesië, Zimbabwe heet het geloof ik tegenwoordig. Ja. Maar daar zijn in het oerwoud ruïnes, ik heb er wel foto's van ergens. Dat zijn kennelijk mijnen geweest. En goud, goudmijnen, dat is redelijk goed aan te tonen. Als je iets verder doorreist naar het zuiden, dan zit je in Transvaal. Hè? Dan zit je in, bij Johannesburg. De stad die ontstaan is vanwege het goud dat men daar uit de grond haalde. Tot vandaag trouwens. Sterker nog, zelfs het mijnafval wordt weer opnieuw bewerkt. Omdat ze betere methoden hebben om het goud eruit te halen. Alsnog. Maar die ook maar even terzijde. Ik denk dat het daar helemaal is. En dan krijg je van die naïeve, sorry, maar krijg je van die naïeve discussies over of men in die tijd wel zo ver zou hebben kunnen reizen. Ja. Ja, de Foeniciërs reiden de hele wereld over. Die hebben hun sporen overal nagelaten. En ze waren in Amerika al ver voor, weet je die man ook weer? Columbus. Columbus. Christopher. Columbus. Toma. Dus ja, ik denk dat ongeveer dat het daar in Zuid-Afrika was. Maar wie zal het zeggen? Dat weet ik niet. En waar ze ijzer vandaan halen. In ieder geval is ooit gedocumenteerd dat het tin. Tin. Dat gebruikt werd voor de tempel van Salomo, waar overblijfselen van zijn gevonden op die plek. Het zou wel gek zijn als ze daar niet wat materiaal opgegraven zouden hebben op die plek, als er zoveel geweest is naar de tempelberg. Maar dat het tin uit de, van de tempel van Salomo afkomstig is uit de Mendip Hills. Dat wil zeggen uit Somerset, uit Engeland, uit Brittannië. Een paar kilometer oostelijk van Glastonbury. Hebben jullie dat? Tin. Maar het komt sowieso uit, uit Brittannië. Trouwens, de naam is bij ons groot. Maar een van de namen voor Brittannië, voor Engeland, althans het zuiden van Engeland, is zoveel als de Tin-eilanden. Dus ja, daar konden dat is aantoon. Hoe ze dat aantonen? Dat zit hem in de samenstelling van tin. Ik kan alleen maar daar vandaan komen. Net als die stenen van Stonehenge, zal ik maar zeggen. Ja, die komen uit Zuid-Wales. Dat is niet echt naast de deur. Nou, het is niet zo ver met de motorfiets. Kan ik u uit ervaring vertellen. Maar je zal maar die stenen moeten versjouwen. Uit Wales naar Stonehenge, dan heb je toch een klus. Maar pas niet in zijspan. Maar de samenstelling, de aard van die stenen, die bewijst dat het inderdaad daar vandaan komt. En zo is het met het tin ook. Dus ja, ze voeren naar Brittannië en ze haalden daar dus het tin vandaan. Dat was dan waarschijnlijk, dat was dan misschien in de dagen van Salomo. Maar Salomo maakte gebruik van de materialen die David verzameld had. Dus het was David, die koning was pak een beet 1000 jaar voor Christus. Ongeveer die tijd, precies weet ik het uit mijn hoofd zo gauw niet meer. Maar zoiets, 1000 voor Christus. Ja, in die tijd voer men dus, maar dat klopt, dat zijn de eerste tijd, de opkomende tijd trouwens nog van de Feniciërs. En de Feniciërs waren de handelslui met de schepen. Schepen van Tarsis heetten die dingen. En die heetten dan zo. Want Tarsis, dat. Ach, er is zoveel overgeschreven en gefilosofeerd. En zoveel verdonkere maand dus daaromtrent. Kijk maar in je Bijbelse encyclopedie. Wat is dat schip van Tarsis? Zeggen ze, nou, dat is een heel grote boot hoor. Heel groot schip. Ja, dat zal wel. Maar neem niet weg dat in het zuiden van het Iberisch Schiereiland, daar is een plaats die heet nog steeds zo hoor, Tarsis. Er zijn schepen die buiten de Middellandse Zee voeren. Door de straat van Gibraltar, of hoe dat maar heten mag daar. Tussen de zuilen van Hercules, want zo oud ben ik al. Tussen de zuilen van Hercules door de Atlantische Oceaan op. En wat je dan doet, als je niet al te ver wil afdwalen, ga je een beetje rechtsaf. Dan hou je de Europese kust aan, dan kom je vanzelf in Brittannië. Want Spanje wordt volgens de oude kronieken, niet de Bijbelse, maar gewoon in het algemeen, wordt Spanje beschouwd als te liggen tegenover Brittannië en Brittannië tegenover Spanje. Iemand zei, dat is niet zo. Dan zeg ik, nou kijk dan nog maar eens op de kaart. Het is wel zo, maar wij zijn geneigd oost-west te denken. En dan zeggen, Brittannië ligt tegenover Vlissingen. Of was het IJmuiden, Sluizen? Nou ja, weet je veel wat. Nee, maar als je naar het zuiden rekent, kijk maar eens goed. Dat is echt zo, ligt tegenover elkaar. Dus als je de Spaanse kust voorbij vaart en dan niet weer rechtsaf de golf van Biscay heen, maar gewoon verder naar het noorden, dan bots je vanzelf ergens tegen de kust van Brittannië. Ik ben een keer overgevaren van Plymouth naar. Goh, hoe heet het? Dat gaat toch in dat dorp, die nederzetting in Brittannië. Dat ben ik nou weer kwijt. Ja, dat heet daar overal zo. Naar Brest zal ik maar zeggen, daar ongeveer. Dat is gewoon bijna letterlijk Noord-Zuid. Dus dat is echt zo. afgezien daarvan, je gaat vaart om Spanje heen, dat heet Iberia, het Iberisch Schiereiland. En als je dat aanhoudt, de kust aan je rechterkant uit, kom je vanzelf langs Iberia en dan is het ineens Ierland. En dan ga je nog verder en dan kom je langs de Hebriden. Daar zit er wel een haan voor, maar die kun je ook weer weglaten natuurlijk. Het heet allemaal hetzelfde. Iberia, het land van de Hebreeën. Enzovoort. En dat heeft men bewaren. Die landen waren bevolkt. Dat betekent ook al dat ze er naartoe gevaren zijn. Net als Berendbotje. Ik bedoel, ja. Weet je veel, want en als ze dat deden in een autodop of in een tobbe, weet ik veel. Maar ze deden dat. Of met een rieten boot. Of op een vlot. Torheijendal. En wat het maar was allemaal. Ja, dat deden ze voeren de hele wereld om. Heb je dat nog? En dat was maar niet in de dagen van David. Daar begonnen ze al mee in de dagen daarvoor. Dat zijn de dagen van de richteren.
Roskof
was het, inderdaad. Het was vlak bij het dorpje wat we zo goed kennen. Roskof, ja. Ik heb er een mooie stereofoto's van, Diaz. Maar laat me zitten. Ben ik hem weer even kwijt. Ik wou net wat zeggen, maar dan weet ik niet meer wat. Doe maar. Hoe dan ook, ze voeren de wereld rond. En niet alleen in de dagen van David, maar daarvoor al. Want je leest bij Deborah, dat is de jaartelling, wanneer dat was weet ik niet, maar het was volgens mij nog een paar honderd jaar daarvoor. Een jaartje of 300 daarvoor zeker, dacht ik zo uit mijn hoofd, voor David. In de dagen van Deborah in Richteren 5, waar de strijd was met de vijand tegen de stam van Israël, daar beklaagt ze zich dat de stam van Dan in de oorlog niet betrokken was, want het daar niet en waren er niet. Dan niet, er waren er dan niet. De staat, ze waren in hun schepen. En dan kun je wel naïef denken dat ze op de Kagerplas, of hoe heet dat, ze een beetje aan het roeien waren. Of aan het zeilen waren in weet ik veel welke klasse. Weet ik veel, maar nee. En ook niet dat ze ergens in hun woonboten woonden of zo. Dat betekent gewoon dat ze de zeeën bevoeren. Gek genoeg, in diezelfde tijd hebben wij in de geschiedenisboeken van doen met de zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter, dat u dat weet. De zeevolken, waarvan men eigenlijk niet weet wie het nou precies zijn eigenlijk. Nou, dat weten wij wel. Dat zijn de Danieten in elk geval. En die hebben dus ook hun naam overal achtergelaten waar ze maar kwamen. Niet alleen in Laos. Die lui, die zochten sowieso levensruim. Enzovoorts. En in de verstrooiing, het uitzwerven. Want ik bedoelde niet de diaspora, maar ik bedoelde gewoon in hun wereldreizen en hun verspreiding over de hele wereld van Israël, gingen de Danieten altijd voorop. Dus ja, dat blijkt uit dit soort schriftplaatsen ook. Maar buiten de Bijbel blijkt dat ook. Je komt die naam wel degelijk tegen. Want Ierland, Noord-Engeland, werd oorspronkelijk bevolkt door de Tuatha. Dat betekent het volk of stam. De Danann. D met hoofdletter D. Tuatha, de Danann. Daar is men van gemaakt dat ze aanbidders waren van de godin Dana. Verzin het maar, dan ben je hem kwijt. Dan weet je niet meer wat het is. Godin Dana bestond hij dan? Ja, want je had de stam, de Tuatha, de Danann. Jazeker, bestond er een godin Dana. Maar nee, die hebben ze voor dat doel uitgevonden. Want anders heet het gewoon de stam van Dan. Het is de eerste bevolking van Ierland, meen ik. Nou ja, daarna zijn ze ook verder getrokken. En, langs een heel andere route zijn ze er ook terechtgekomen. Via Denemarken. Maar dan zit je al ver in de christelijke tijdrekening. En toen zijn de Danieten, de Normannen, de Denen, die hebben Brittannië weer veroverd enzovoorts. Hè. Met name Schotland, vanaf het noorden uiteraard. Dus een beetje plaatsnaam eindigt daar met Deen. Aberdeen, dat vind ik trouwens de mooiste in Schotland. Omdat Eber is natuurlijk gewoon Heber. Daarna de naam van. Maar goed, laat maar zitten. En als dat nou één zo'n naam is, dan zegt u natuurlijk wel leuk gevonden, maar doe maar. Gaat u verder. Nee, daar kun je hele rijen voor maken. Dat blijft gewoon zo. Dat is een bekend gegeven. Kortom, ze hebben wat rondgezworven. Gevaren over de wereldzeeën. En de zeevolken heten zo omdat ze inderdaad de zeeën bevoeren en onveilig maakten enzovoorts. En dat was in de dagen van de rechteren. Dat was nog ver voor David. Ze bevoeren inderdaad de hele wereld. En allemaal vanuit Fenicië, vanuit de oostkant van de Middellandse Zee. Sommigen rekenen de Filistijnen daar ook toe, omdat die geacht worden van Kreta te zijn. Maar dat kan ook nooit een oorsprong geweest zijn. Hè? Het zijn Pleti, Filistijnen, Pleti, die ook Kreti genoemd worden in de dagen van David, omdat ze van Kreta komen. Dat is een bekend gegeven. Ze hebben zich gevestigd in de zuidoostkust van de Middellandse Zee. En dat is dan Filistea, zegt men. Maar ja, dat was al zo in de dagen van Abraham. Met die Abimelech en weet je veel. Maar toen maar. Dus wij onderschatten dat, want wij hebben geleerd op school over de ontdekkingsreiziger van Magellaan. Magellaas, weet ik het. In Magellaan leerden wij. Maar ze hebben het altijd over Magellaas tegenwoordig. Ik weet niet, Portugees? Spreek je dat zo uit dan? Ik begrijp daar niks van. Maar goed, weet u wel, die ontdekkingsreizigers en zo. En natuurlijk Columbus. Heeft hij een achternaam? Nee, dat is een achternaam, wat schijnt. Het is een onbestemde figuur waarvan men nou nog niet weet waar hij nou eigenlijk vandaan kwam. Maar doe maar. En die wordt dan geacht Amerika ontdekt te hebben. Dat vind ik even de grootste moppen, grappen uit de wereldgeschiedenis. Hij ontdekte Amerika. Wat een flauwekul. In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat de man heel goed wist waar hij heen voer. Hij heeft zich wel verkeken op de afstanden, maar dat is een ander verhaal. Bij gebrek aan kaarten, dat is het ene. En het andere is, wat ontdekte hij daar dan in Amerika, dat er mensen woonden. Dus hij ontdekte dat hij niet de eerste was. Het is zoiets als die juffrouw, waarvan ik de naam nou weer kwijt ben, die zo'n fietswedstrijd dacht gewonnen te hebben en die even vergeten was dat er iemand ver vooruit al veel eerder over de streep gegaan was. Dat was vorig jaar, geloof ik. Ik weet niet meer wanneer het was. Vergeet het allemaal. Hè? Was dat van Vleuten? Juichend over de finish, maar ze was tweede, ze was niet de eerste. Nou, en Columbus ontdekte Amerika. De werkelijkheid is dat wij hier in West-Europa, in de donkere middeleeuwen, onze verbindingen zijn kwijtgeraakt en onze kennis aangaande de wereld enzovoorts. En toen is dat allemaal verwaterd en toen was het inderdaad Columbus, naar het schijnt, die dan opnieuw, alsnog enzovoort, definitief althans, de verbinding met wat wij Amerika noemen, gemaakt heeft. We weten allemaal trouwens dat de Noormannen, de Vikingen, die waren hem voor geweest al, via de noordelijke route, via Newfoundland en zo. Nee, die nederzetting heeft men ook al teruggevonden. Maar daarna zijn we het weer kwijtgeraakt. Maar sinds Columbus is er een vaste verbinding ontstaan. En dat is zijn verdienste. Dat vind ik knap. Maar haar punt is natuurlijk dat... maar goed, dat staat niet in de algemene geschiedenisboeken. Dat ver voor Christus er gewoon vaste verbindingen waren. Ook met de andere kant van de Atlantische Oceaan. Met Amerika. Want, dan moest ik het natuurlijk, ik moet natuurlijk een beetje bij de Bijbel blijven. Waar kwam het koper vandaan? Dit is een bekende vraag. Over het ijzer en heeft men zich nooit veel zorgen gemaakt. Want ja, zelfs in Nederland, als je je best doet, zijn er plaatsen waar je ijzer uit de grond kan halen. En waar het water roestig groot is. Dus ja, doe maar. Nee, niet meer zoveel. Want als het veel was, hebben we het al lang weggehaald. Maar dat is niet zo moeilijk. Maar waar hebben ze dat koper vandaan gehaald? In grote menigte. En de aardigheid is dat daarnaast een andere vraag bestaat. Die is leuk. Dat is de vraag. Waar is al dit koper gebleven wat ze hier uit de grond gehaald hebben? En daarna breng je die dingen even bij elkaar. Dan heb je het antwoord op beide vragen. Waar had Salomo of David eigenlijk dus al zijn koper vandaan? En ergens anders, waar is dit koper wat ze hier gewonnen hebben verdwenen? En waar dat was, waar het verdwenen is, dat is samen, dat noemt men New England. Of dat een echte goede aanduiding is, weet ik ook niet. Maar dat is het noordoosten van de Verenigde Staten. New England, Nieuw Engeland. Dat maakt daar deel van uit. De staat New Hampshire maakt deel uit van New England. En ik geloof dat de kern van de, van waar het meeste verdwenen is, waar het meeste vindt aan overblijfselen van koper mining, dat het New Hampshire is. Sterker nog, daar wordt nog steeds koper uit de grond gehaald. En een bepaald soort koper en koperen voorwerpen zijn daar, zoiets als Delfts Blauw, zal ik maar zeggen, uit Delft. Ze hebben ze daar, bepaalde koperen voorwerpen. Ik heb er geen verstand van precies. Maar ik heb hier wel een notitie gemaakt. New England, officieel, is een gebied dat omvat 6 staten in de noordoostelijke Verenigde Staten. Dat is Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont. Het zijn niet zulke grote staten, verhoudingsgewijs. Maar het is het noordoosten. Dat is ten noorden van New York, dus daar komt het eigenlijk op neer. Van oudsher heeft het ooit die naam New England gekregen en New York, New York uiteraard. Dat was nadat de Nederlanders het hadden ingeleverd en hadden omgeruild voor Suriname. Daar hebben we nu nog spijt van, maar goed, dat is nou te laat. Want het heette Nieuw Amsterdam, hè, dat weet u. Nieuw Amsterdam. Maar we hadden een ruiltje gemaakt en vanwege Peter Stuyvesant. Maar laat maar zitten. Maar waar dat koper gebleven is, dat is gedocumenteerd. Hoeveel koper men daar gevonden moet hebben. En waar is het dan gebleven? Want men kan in Amerika dat koper nergens terugvinden. En ze kunnen ongeveer uitrekenen van wanneer dat dan gebouwd moet zijn. Wanneer ze dat gewonnen moet hebben. Hoe oud die overblijfselen zijn die men daar vindt. Enzovoort. En dan maar waar moet het dan zijn? Dan moet hier toch ergens gebleven zijn, maar ze vinden het niet terug. En er is natuurlijk maar één antwoord. Het is verhandeld geworden, het is per schip weggevoerd. Maar ja, als Columbus Amerika pas ontdekte, kan het daarvoor niet gebeurd zijn. En u weet dat de Amerikaanse geschiedenisboeken beginnen met 1492. Christopher Columbus ontdekt Amerika. Dat is bladzijde 1. En daarvoor weet men niet, wil men niet weten. Ja, want dat is van wilden, van indianen, of hoe je ze maar noemt dan. Oorspronkelijke bevolking, maar dat waren barbaren, dus dat telt niet. Ik weet wel dat tegenwoordig daar wel wat ruimte in zit, omdat iedereen die een idee heeft dat tegenwoordig kan publiceren enzovoorts. Dat is natuurlijk zo. En dus er verandert wel wat, maar het is heel lang zo geweest in elk geval, en in principe nog steeds tot in onze dagen, dat de officiële lering is Christopher Columbus 1492 ontdekt Amerika. Dat is het dan. En daarvoor, ja, dat kennen ze niet. En overblijfselen van oorspronkelijke bevolking, wat wij Indianen noemen, sinds mensheugenis zal ik maar zeggen. Ja, dat wordt weggeredeneerd. Dat zijn vroegere kolonisten geweest, of weet ik veel. Dan zeg ik, ja, dat waren het ook, vroegere kolonisten. Want ja, die hele Amerikaanse oorspronkelijke bevolking is natuurlijk niet oorspronkelijk Amerikaans. Die komt net zo goed uit het Midden-Oosten, zoals iedereen. Zie je? Inclusief de bewoners van de eilanden in de Stille Oceaan, met dank aan Tor Heyerdahl. Die dan nog moest bewijzen dat je met een schip vanuit Egypte of van waar dan ook kon varen naar die eilanden daar in de Stille Oceaan. Ja, waarom moest hij dat bewijzen? Omdat men het niet geloofde. Maar hoe komen die mensen dan op die eilanden? Vanzelf gegroeid door de evolutie of zo? Uit een kool gekropen of uit de klei getrokken? Door wie dan? Ik heb daar zo mijn ideeën bij. Met respect voor de lui die dit soort dingen ondernemen, hoor. Maar het blijft natuurlijk een soort hobbyisme, een soort padvinderij. Toch? Natuurlijk zijn die lui overgevaren. En dat wij denken dat het niet kon, is omdat wij bevooroordeeld zijn, beïnvloed en gehersenspoeld zijn door een idee van vroeger was alles slechter en het wordt steeds beter, vooral ook technisch. Dus wat wij vandaag kunnen, kon men vroeger niet. En de mensen waren vroeger veel dommer dan wij nu. Nou, daar zou ik u wel een paar voorbeelden van kunnen geven. Over dat de mensen nu veel dommer zijn dan vroeger. Het is net andersom. En technisch, och, men bevoerde de hele wereld. In schepen, ja. Men kon dat. Men kon navigeren. Natuurlijk. En dat sommigen niet wisten, dat kennis niet wijdverbreid was. En dat sommige dingen geheim waren. En dat de route vanuit de Middellandse Zee naar Bretagne geheim was. Ja, bij de Fenicius, dat is zo, ja. En de Grieken wisten daar niks van. En het waren de Grieken die worden beschouwd als de wijsgeren. Maar die wijsgeren, die Grieken, die wisten niet over wat er was buiten de zuilen van Hercules. Maar de Fenicius wel. En bekend, bekend is het verhaal van een Fenicië, een kapitein, wiens naam mij natuurlijk altijd ontschiet, want het gaat zo snel niet bij mij, maar die dan voer naar Brittannië enzovoort, en die daarna zijn schipbreuk leed enzovoort, om maar geheim te houden welke route hij gevaar had en waar hij geweest was. Dat mocht niet bekend worden. Want ja, het was een economisch geheim. Ze wisten rijkdommen te halen. Dat geef je niet aan anderen. Later hebben wij dat weer gehad. Na al onze ontdekkingsreizen. Geheime routes naar Indonesië en Ambon. En weet ik veel. Voor de kruidnagelen enzovoorts. We waren bang dat de Portugezen erachter kwamen. Of wie dan ook maar. Enzovoorts. Dat werd allemaal stiekem gedaan. Enzovoorts. Maar het lekte wel uit. Maar dat was toen, meer dan 1000 jaar voor Christus, ook al het geval. En wij denken, wij leven in een zogenaamd Griekse cultuur, om een of andere reden, die ik nou niet kan uitleggen meer, want het is daarvoor veel te laat. Maar, en die Grieken wisten niet. Er waren Grieken die dachten dat de aarde plat was. De Fenicius wisten wel beter. In ieder geval, die konden navigeren over het krommende Holden, maar goed, dat doet er niet toe. Maakt geen verschil namelijk over het krommende aardoppervlak enzovoorts. En dat is wat ze deden. Ze konden hun plekken terugvinden en handelsroutes vastleggen. Gereguleerde handelsroutes van hier naar daar en van hop naar her enzovoorts. Dat is allemaal al lang aangetoond. En zelfs iets als reizen van de Carthagers. De naam van die kapitein ontschiet me weer, die een verslag gemaakt heeft van zijn reis, wordt uitgelegd alsof hij uit Carthago, Middellandse Zee, de zuilen van Hercules uitvoerde en toen linksaf ging langs de kust van Afrika en daar aan land ging, een rivier afvoeren enzovoort. Maar het is al lang aangetoond dat dat helemaal niet kon en dat het helemaal niet klopt, maar dat hij overgevaren is naar Amerika en dat hij daar de Mississippi heeft afgevoerd, afgevaren enzovoorts. En die plekken zijn terug te vinden. Maar men gelooft het niet. En de Carthagers, dat zijn natuurlijk de latere zijn de erfgenamen feitelijk van de Feniciërs. Carthago wordt geacht een Fenicische kolonie geweest te zijn. Maar onder ons gezegd was een Israëlitische. Geregeerd door richteren. Sefeten, dat is het woord voor richter in de Bijbel ook. Precies zo, het stamt ook uit die tijd. Maar goed, we zullen het er niet verder over hebben. Waar we het over hebben, is dat inderdaad David in zijn dagen van over heel de wereld, en die is wel essentieel, in principe van over heel de wereld, deze dingen verzameld heeft tot bouw van een woning voor de schepper van hemel en aarde. Deze hele wereld namelijk. En iedereen wordt daarin betrokken. En soms denk ik... Ach, je mag niet overdrijven natuurlijk, maar je moet het toch een keer overwegen. Dat die merkwaardige grootte van dat handelsrijk van de Feniciërs, dat dus later ten onder gegaan is, dat het er eigenlijk ook alleen maar geweest is voor de verzameling van al deze kostbare materialen voor de tempelbouw. Beslot van Israël als rijk is ook niks overgebleven. Al in korte tijd niet. Van Salomo, zal ik maar zeggen, tot aan de ondergang van Samaria, het tienstammenrijk. Dat is maar een korte periode. En als je ziet hoe de bevolking afnam van miljoenen naar enkele duizenden, dat kan je in de Bijbel allemaal terugvinden en daarnaast ook in de geschiedenis, dan is het gewoon de ondergang van het hele spul in korte tijd. En als je daarna beseft dat de Feniciërs dan ook de Baaldienst over de wereld verspreid hebben, moet ik u zeggen, ja, het waren niet maar de Sidoniërs en de Tyriërs enzovoort, dat waren de Israëlieten. U weet wel, die van Agab, daar ben je maar een paar jaar verder hoor, in het tienstammenrijk van Israël. Dat is allemaal Baaldienst, overgenomen van Tyrus en Sidon enzovoorts. En ze hebben het over de hele wereld verbreid, inclusief Noord-Amerika. Zuid-Amerika weet ik niet. Weet ik te weinig van, maar Noord-Amerika zeker. Dat is bekend, daar zijn overblijfselen van teruggevonden. Dat is niet zo moeilijk. Er is ook over gepubliceerd enzovoorts. Zodat er ook dat een bewijs is dat die lui, de Israëlieten met name, daar geweest zijn. Afgezien daarvan bestaat er natuurlijk al heel lang het idee dat minstens een deel van de zogenaamde Indianen in Noord-Amerika de afstammen van de 10 stammen van Israël. Van Israël dus. Het is een beetje een rudimentaire opvatting, maar het is wel zo, denk ik. Ik geloof dat het juist is. Ik zou alleen de term 10 stammen daar niet eens bij gebruiken. Zoals ook aantoonbaar is dat met name de meer westelijke stammen van uit Noord-Amerika afstammelingen zijn van Ismaël. Omdat je nou eenmaal de namen terugvindt uit de geslachtslijn van Ismaël. En die vind je terug als namen van stammen enzovoorts. Maar dat is de westkant. Die komen dus langs de andere route. Ismaël is vanuit Israël, zal ik dan maar zeggen, naar het oosten getrokken. En uiteindelijk dan kom je bij de Beringstraat of zuidelijker. Want je hoeft natuurlijk niet de Beringstraat over te steken. Je kan gewoon de Stille Oceaan oversteken hoor. Met een vlot of met een rieten boot. De Kon-Tiki, Torreira dan, enzovoort. En die zijn in dat vasteland terechtgekomen. Daar hebben ze elkaar weer ontmoet, logischerwijze. Ismaël trekt de ene kant op en Isaac trekt de andere kant op. Heb je dat? En aan de andere kant komen ze elkaar weer tegen. En vind je ze samen in Noord-Amerika. Dat is ongeveer wat het is. En dat is redelijk aangetoond, niet alleen in namen, maar ook in gebruiken en in geschriften zelfs enzovoorts. Dat wil zeggen wat ze nagelaten hebben. Symbolen, noemt u maar op. Maar ja, al dit soort dingen die bagatelliseren dan weer de functie van Christoffel Columbus. En daarmee het allereerste begin van het ontstaan van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Wat er toe doet is simpelweg dat wij dit niet moeten onderschatten. Dit is maar niet een koninkje van een landje daar ergens van die van achter de schapen, omhooggevallen herder, schaapherder uit Assen of was het uit Rolde, omhooggevallen is en die daar ineens een tempel bedacht heeft enzovoorts. Echt niet. Dit is een wereldrijk. Dat is waar het over gaat. En de climax komt hierna. David bereidt het voor. Salomo bouwt het. En richt daarvoor een monument op. Als het ware een bouwwerk. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. Dat was het al in Babel met zijn toren, maar het is het hier nog steeds. Een monument wordt opgericht, een gebouw moet status hebben enzovoorts. En daarna lezen wij niet alleen over de rijkdom van Salomo, want ja, het is toch, in onze dagen zou niemand zoiets meer kunnen. Dat denk ik trouwens vaak hoor, als ik oude gebouwen zie. Zeker kerken. Dat zou men in onze dagen niet meer kunnen bekostigen. Wij zijn veel armer dan de mensen vroeger. Gemiddeld, collectief. Kan niet missen. Nou ja. Waar waren we nou? Oh, Straatsburg. De kathedraal in Straatsburg. Maar al die gebouwen, denk ik, dat kunnen ze in onze dagen niet bekostigen. Dus de eerste kathedraal van Straatsburg. En daar kreeg je die gebouwen te zien van Europa, zal ik maar zeggen. Wat een armetierige gebouw. Ja, interessant, indrukwekkend, groot. Maar wat een armetierige gedoe. Architectonisch bedoel ik. Jongen, een kale boel. Van die glazen ramen en wanden enzovoort. Jongen, zielig vind ik dat dan. Maar ja, je moet er ook niet aan denken dat ze zulke gebouwen als vroeger zouden bouwen. Want dan moeten we nog meer belasting betalen. Nog en nog harder werken. Dus laat het ook maar. Maar we onderschat dit niet. De geschiedenis zegt, er is nooit of nauwelijks zo'n rijk als van David en Salomo geweest. We vinden er niks van terug. Maar wat ze wel terugvinden, is dit rijk van de Feniciërs. Maar dat is het, logischerwijze. Dat is niet maar die lui die daar op het strand van de Libanon woonde, met die paar steden. Die fungeerden als haven. Maar de drijvende kracht daarin, de geestdrift daarin, zal ik maar zeggen, komt van Israël. Oorspronkelijk bij de stam van Dan vandaan, maar later via de troon van David. En merkwaardige wijze, broeders en zusters, het was misschien voor uw tijd, maar Brittannië heeft later die functie keurig overgenomen. Alsnog de wereld veroverd in de zin van handel en scheepvaart. Want rule Britannia, Britannia rules the waves, weet u wel, over alle wereldzeeën. Wij zingen dat wel over Nederland in verband met Michiel de Ruiter, dan wel Piet Hein. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het een en ander berust bij Britannië. Die hebben dat later nog eens een keer overgedaan. En waarom dat is, dat weet u langzamerhand. Want ja, het is nog steeds Israël, het natuurlijke Israël. Dan vindt dat terug. Die volksaard blijft gewoon aanwezig. En de idee van, wij willen verder, wij onderzoeken, wij exploreren enzovoort. Ja, dat is al die tijd zo gebleven, is kenmerkend geworden. De tragiek ervan is dat men daarmee de Heer loslaat in het algemeen. En wel zoekt naar aardse rijkdom en ontwikkeling en graaft in de grond. In plaats van dat men zich openstelt voor de dingen die van boven zijn. Maar ja, zo is het nou eenmaal met de mensen. Dat wordt in de geschiedenis ook gedemonstreerd. Nou, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want ik ben weer trouw over de mij toegewezen tijd heen gegaan. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat woord der waarheid dat u ons hebt nedergezonden en dat u ons hebt nagelaten. Wij danken u dat wij in dat licht van dat woord en die waarheid mogen wandelen en dat terwijl de wereld volgens datzelfde woord uw waarheid, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u dat u ons stelt in het licht, dat wij onze oren naar u mogen neigen op uw oproep, opdat we zouden horen wat uw gedachten zijn, wat uw plan is, wat u gedaan hebt in het verleden, wat u in datzelfde verleden beloofd hebt voor de toekomst en dus wat u zult doen. Wij danken u daarom dat we daar deel van geworden zijn op grond van geloof, dat u ons een plaats hebt gegeven in uw heilsgeschiedenis. En dat u ons gebruikt inderdaad, nu reeds ter voorbereiding van wat u in de toekomst zult doen, namelijk uw koninkrijk openbaren. We danken u daarom te mogen behoren tot uw gemeente van eerstgeborenen. te mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen en u te vragen, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons van de boze die deze wereld regeert en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.